Ja, goedemorgen. Dankjewel weer Dennis en anderen die ons mee hebben genomen in God aanbidden. Meenemen om een stukje van Gods grootheid en heerlijkheid te proeven en te ervaren. Heilig, heilig, heilig. Mooi dat je dat zo bracht over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Mooi om dat even weer te realiseren. Heerlijkheid. Het is een woord wat, als ik eraan denk, dan zie ik een aantal dingen voor me, waarin ik Gods heerlijkheid kan proeven, maar ook zien. Ik denk terug aan dat ik met een aantal hier, een aantal dagen achter Jan aan het rennen was, maar ook prachtige momenten zag in Israël. Dat we stonden op Masada en keken naar de zon die opkwam over Jordanië, bergland van Edom en zo. Prachtig. Maar ik denk ook terug aan een donkere rit door de woestijn, waarin je dan heerlijk met een broertje van je lekker kan, over God kan praten. En daar ook gewoon Gods heerlijkheid kan zien. Het is in die grootheid en in dat samen zijn, dat zo we Gods heerlijkheid mogen zien. Die heerlijkheid, daar wil ik voor een deel met u naar gaan kijken. We lezen in Johannes 14, en Johannes 1 vers 14 het volgende. Ik ga trouwens even een andere vertaling erbij pakken. Ik ga een beetje switchen tussen vertalingen, moet u mij maar even vergeven. Er staat in Johannes 1 vers 14, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Jezus kwam hier als mens, als waarlijk, als echt mens, en heeft hier gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid die we kunnen zien in die grote schepping, in het met elkaar zijn. Maar waar was deze heerlijkheid nou vol van, die Jezus kwam laten zien hier op aarde? We lezen dat die was vol van genade en waarheid. Zijn misschien niet meteen de woorden waar u aan denkt, als u aan heerlijkheid denkt. Maar hier was de heerlijkheid van Jezus vol van, toen hij hier op aarde kwam. En we lezen in vers 16, en uit zijn volheid, uit die ontzettende grote volheid, hebben wij ontvangen. Genade op genade op genade. Zoals u dat kan voorstellen als u aan de zee staat en de golven komen, die blijven maar komen. De genade van God is er altijd voor u in uw leven. Dat wat we in het Engels eigenlijk net mooi uitdrukten, grace and mercy. Genade is het allebei. Je krijgt niet de straf die je absoluut had verdiend en je krijgt die zaken van God waar jij geen recht op had. Die genade in uw leven wil God elke keer blijven en blijven geven. En ik ben nog lang en breed niet oud, ook al zeggen mijn kinderen soms dat ik toch wel langzamerhand iets te grijs word. Maar dat vind ik wel meevallen, maar ik, heel eerlijk, ik snap hem wel elk jaar iets meer. Dat ik denk van, ben zo blij dat die genade maar blijft komen. Ik heb het elke jaar, elke dag enorm nodig. De genade en waarheid. Want pas als we Gods genade ontvangen in ons leven, kunnen we ook eigenlijk echt iets met zijn waarheid. In het vers wat hier staat, is waarheid in die zin niet gekoppeld aan de wet, aan de regels, aan de wet van Mozes. Waarheid leer je kennen in Jezus. Het is, zoals Romeinen 2 vers 4 zegt, of veracht u zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer zal brengen. Door Gods onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, zijn genade, kunt u tot inkeer komen. Niet door een opgeheven vingertje, maar door zijn genade kunt u tot inkeer, tot bekering komen. Kunt u de genade van God accepteren en ook zijn waarheid accepteren. We hebben nodig vaak van die waarheid en van die genade te horen. We hebben het misschien wel zo vaak nodig dat ik hoop dat u zich ooit deze vraag zult afstellen. Zullen wij blijven zondigen omdat de genade toch wel toeneemt? Het is een vraag die Paulus 3 keer stelt in de Romeinenbrief. Het werd hem zelfs verweten dat hij zo daarop stuurde dat het hem verweten werd. Maar heeft u het ooit wel eens in uw hoofd gehad dat u dacht van nou, de genade van God is zo groot, als ik blijf zondigen, dan neemt de genade toch wel toe. Gezien uw reacties, nee, niet zo vaak. Bij mij wel een klein beetje, maar het laat mij zien dat ik denk van nou, dan hebben we nogal wat uit te leggen. Het is een vraag die staat in de Romeinenbrief. Romeinen 6 vers 1 staat die. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Of in Romeinen 6 vers 15, betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder genade leven? Of in Romeinen 3 vers 8, het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen, laten wij het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomt. Wat heeft Paulus toch allemaal verteld dat hij deze vragen stelt aan de gemeente? En dat het zelfs, zoals Romeinen 3 vers 8 staat, hij werd erdoor belasterd. Hij had het gewoon het verwijt. Ja, jij preekt zoveel Gods genade en goedheid. Hoe kan dat nou? Dat gaat toch te ver? Het is zelfs zo wat in Galaten staat, en dat is de andere kant eigenlijk waar wij ook over gezongen hebben, over die vrijheid. Er staat in Galaten 2 vers 4, dit wilden alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen, om erachter te komen hoe we onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken. Het was zo in de Galatenbrief, in de Galatengemeente, dat die mensen zo vrij waren, dat andere mensen hun gingen bespioneren hoe zij die vrijheid wel niet gebruikten. De genade en de vrijheid die ze van God kregen, was blijkbaar zo groot dat mensen daar bang voor waren. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Wat een bijzondere oproep eigenlijk van Paulus. U heeft zo'n vrijheid, misbruik die niet. Wij zijn echt vrij. Wij zijn echt vrij. En het is een vrijheid waarvan wij lezen in Romeinen 8 vers 19 tot 21. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. De schepping wacht tot wij leven in Gods genade en vrijheid. Echt, tot in het maximale daarvan. Wij hebben zo'n vrijheid dat je zelf zou kunnen denken, het is bijna een vrijbrief om er maar op los te leven. Zo groot is de genade die wij van God mogen krijgen. En dat, als ik dat zo zeg, dan denk ik al van, nou, best wel een uitspraak. Maar ik doe hem niet omdat ik dat nou leuk vind. Maar hij staat in Hebreeën 8 vers 12, volgende lees ik zo voor, dat is het nieuwe verbond. Of dat is ook Gods genade. Daar staat, in Hebreeën 8 vers 12 staat, ik zal hun wandaden vergeven. En aan hun zonde zal ik niet meer denken. Dit is het verbond, staat er dan in hoofdstuk 10, dat ik in de toekomst met hen zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. God denkt niet meer aan uw tekortkomingen. Voor God is dat opgelost. Voor eens en voor altijd. 1 keer is zijn zoon aan het kruis gegaan. En in die ene daad er aan dat kruis zijn alle zonden vergeven. U moet uw knieën buigen voor Jezus. U moet geloven dat hij de Zoon van God is. Maar God zegt hier, ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken. Dat is waar, nu en voor de rest van uw leven. Wees maar niet bang, ik preek absoluut geen alverzoening, want u moet uw knieën buigen voor hem. Maar als u leeft in hem en u gelooft in hem, dan bent u vrij van zonde en schuld en straf. Daar ligt onze vrijheid. Daar hoort onze basis te liggen. Het is zo dat wat wij nu ook doen, tussen ons en God kan niks meer inkomen. Dat lukt niet meer. En waarom lukt dat niet meer? Toen u tot geloof kwam, bent u met hem één geest geworden. Hij is bij u komen wonen. Die Heilige Geest, die we net eerden en toezongen, die woont in u. Die geest die daar in het begin van de wereld, over deze wereld, ja, zweefde. En waardoor alles zichtbaar is geworden en is ontstaan. Die woont in uzelf. En daar bent u één mee. En God gaat dus niet meer weg. En dat ligt dus niet aan mij. Of dat ligt echt niet aan hoe u doet. Of u het nou goed doet of kwaad doet. Want u was niet in staat om uit uzelf dicht bij God te komen. Ik wil met u nog wel meer versen lezen, maar dat bent u wel gewend. Maar in Romeinen 3 wil ik u iets voorlezen. Om even heel scherp te stellen hoe de zaken ervoor stonden. Romeinen 3. Staat hier niet achter, dus u zal iets anders moeten hebben. Of u mag luisteren. Romeinen 3 vers 10. Zo staat er ook geschreven. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard. Er is geen mens die het goede doet, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en vernijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Verwoesting en rampspoed vergezellen hen. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God is hun vreemd. Dat is Gods conclusie over ons als wij niet in Jezus zijn. Daar zit geen grammetje goed aan. Dat is alleen maar, u voldoet niet. Dat was de staat en uit die staat konden we nooit bij God komen. Gelukkig heeft God het zelf opgelost. Er staat dan, als we ietsje verder lezen, in vers 21, maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. En er is geen onderscheid, want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus. U kon er niks aan doen. U hoeft alleen maar te geloven. En dan zijn wij heilig. Dan zit inderdaad in ons dat zaad van heiligheid. Van reinheid. Van rechtvaardigheid. Dan staan wij volgens Gods regels. Volgens Gods wet. Volledig rechtvaardig voor hem. Omdat wij leven in zijn genade. Omdat er niks meer is wat er tussen mij en God in kan staan. En het is zelfs zo, dat als ik daarover nadenk, dat ik eigenlijk kan zeggen, dus wat ik ook nog over een jaar ga doen, het is mij al vergeven. En misschien hamer ik er tot een beetje irritatie aan toe op. Maar deze is zo belangrijk om te begrijpen dat wij echt vrij zijn. Wij zijn geen alleen maar mensen meer. Wij zijn gezegend door God. Wij leven, we hebben Gods geest echt in ons. En u bent echt vrij als u in Jezus gelooft. Misschien titelde u het, maar er staat echt, als ik een stukje mag terug hebben van de Hebreeënbrief van 8 en 12 en 10 vers 6. Er is geen offer voor de zonde meer nodig, staat daar. Jezus is één keer gestorven. Dus wat u nu ook doet, nee, een stukje terug. Maar deze ook. Maar het is gewoon. Misschien ervaart u het wel eens. Maar als ik weer eens een keer. Ja, ik doe heus nog wel eens dingen niet goed. En dan heb ik altijd twee gewetens. Eentje, ja, die, dat is dan mijn vrouw. Die weet dat vaak nog sneller dan ik dat weet. Maar je hebt ook je eigen geweten. En dan ga ik naar God en heb ik het er met hem over. En dan weet ik, vrij snel zegt hij, maar dat heb ik je toch vergeven. Ga nou niet dat hele treintje van, oh, het is weer niet goed. U zult dat vast wel herkennen, als u wel wat, dat er vaak van die dingen zijn die herhaaldelijk niet goed gaan. We zijn niet zo goed in karakter en gedragsverandering, als we wel zouden willen. Maar vaak blijven we terugvallen in zaken. Ook omdat we daar zo op blijven focussen. Maar u bent vergeven en God is u genadig. Uw oude staat is volledig uitgewist en je bent nieuw gemaakt. 2 Korinthe 5 vers 17. Daar staat, daarom ook is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Dat is gewoon feit, dat is waarheid. Dat bent u, een volledig nieuwe schepping. Gods geest door u die echt dat wat God met u bedoeld heeft eruit kan laten komen. Een hele nieuwe schepping. En ja, dan nog verder, we hebben natuurlijk de nieuwe geest, we zijn die nieuwe mens. We zijn kind van God, we zijn gezegend, we zijn heilig, we zijn rein en we zijn rechtvaardig. In Romeinen 6 vers 11 staat, zo moet ook u uzelf zien, dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Als wij in onze cultuur en tijd veel spreken over identiteits en dat je daar op bepaalde wijze tegenaan kan kijken en dat kan veranderen, dit is de enigste echte identiteitsverandering die u moet doen. U moet uzelf zien dood voor de zonde en levend voor God. Dat kan. Dit is werkelijk identiteitsverandering. En dit is eenmalig. Dit is wie u bent. U leeft in Jezus. In God. En daar mag u uw kracht en intimiteit vinden. Echt. Ik denk dat wij als christenen als eerste kwamen met identiteitsverandering. Want u blijft niet dezelfde als u in Christus bent. Echt niet. We veranderen, dat hoop ik. Ik hoop dat wij in elkaar steeds meer van Jezus zullen zien. En dat u dat bij ons allemaal ziet en dat we elkaar daarbij kunnen helpen. Maar dat doet hij door u heen. En zoals we lazen het in dat Hebreeën, in dat stuk, het is God zelf die daar het initiatief neemt. God zelf gaat dingen doen. Het is precies zo als het in het allereerste begin was. Op het moment dat Adam en Eva hebben gezondigd, dan is het God zelf die komt en ze gaat helpen. En God zelf heeft ook aan het kruis het initiatief getoond. Hij wilde het zelf zo graag dat hij met ons weer één kon zijn. Dat hij met ons weer op deze aarde kon genieten. En hij wil dat zo graag vandaag met u. God neemt het initiatief en God geeft ons zijn genade, dat u echt vrij bent. En als u dan vrij bent, dan volgt daar gewoon automatisch zaken op. God wil dan dat daar, ja, door die vrucht van de geest zaken gaan veranderen. In die zin horen de dingen zo bij elkaar. En God wil ook dat u zo graag anders kunt lezen. Leven. Romeinen 5 vers 17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, Veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Heeft u wel eens stilgestaan bij dit vers? En hoe uw leven eruit mag zien? Paulus beschrijft hier de ene zekerheid die wij hier allemaal hebben, of Jezus moet terugkomen in ons leven. Maar anders gaan we allemaal dood. Zeker weten. Echt zeker. En dan zegt Paulus, veel meer, dus nog meer zekerder dan dat mensen allemaal doodgaan, mag u ervan zijn dat als u die overvloed van genade kunt pakken en ontvangen, en die gave van gerechtigheid kunt pakken en ontvangen, echt in uw leven kunt brengen, dan zegt God, dan zult u in het leven, in dit leven, maar ook later, regeren door die ene. Dan overvalt het leven ons niet meer, maar dan hebben wij invloed op de loop van de maatschappij in ons leven. Dit is een vers wat als we het even lezen, dat we echt denken van, ja, dit kan toch niet? Dit zie ik nauwelijks om me heen gebeuren. Maar dit is de belofte waarop we mogen staan. Als we die genade, die altijd maar doorgaande en die grote gunst van God ontvangen. Dat we die echt accepteren in ons leven. Dan kunnen de dingen gaan veranderen. En als we het echt, dat is ook eigenlijk, is dit ja puur ontzag voor God als we dat ontvangen. Dit is zijn weg. En hij zegt, ontvang mijn genade en mijn gerechtigheid. En als we dat ontvangen en daaruit leven, dan geven we ons echt helemaal over aan hem. Dat is ontzag voor God hebben. Ik wil u dat toch lezen. Ik had het eruit gehaald, maar ik vind dat zo'n mooi stuk. Wij weten dat wijsheid in je leven begint door te hebben voor ontzag van God. Ontzag van God is het begin van de wijsheid, lezen we in Psalm 111. Even voorlezen. Psalm 111 vers 10 staat, het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor altijd. Als je wijs wil leven, leven in dit leven, en dat ook uit kan delen en het gewoon goede doet, dan moet je ontzag voor God hebben. Nou, dat is dan, oké, dat is dan logisch. Maar zou er dan nog iets zijn waardoor ontzag en vrees voor God komt? Psalm 130. Daar staat in vers 4. Maar bij u is vergeving. En daarom eert men u met ontzag. Of, zoals de HSV zegt, opdat u gevreesd wordt. De vergeving van God. De grote, grote vergeving. Die onderdeel is van zijn heerlijkheid. Die brengt ontzag teweeg. Als we snappen van, dit kon ik echt niet. Maar hij heeft het gedaan. Ik geef vol liefde mijn leven daarom nu helemaal over aan hem. Dan ontvangen we echt die genade en kunnen we echt eruit leven. Dan kunnen we de waarheid pakken en die waarheid in je leven toepassen. En dat is wijsheid. Zo heeft God het bedoeld. Volledig snappen dat jij het niet kan, maar toch dat hij alles voor jou over heeft. En daaruit willen leven. En dan ook echt in het leven kunnen regeren. Op die basis werken de dingen. En zo heeft God het bedoeld. Wij mogen dat ontvangen en daardoor mogen wij regeren in dit leven. En dat kost wel even moeite. Er staat dan bijvoorbeeld namelijk in Romeinen 12 vers 2, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u moet veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Ik kan dit tegen u vertellen, maar u moet dit zichzelf eigen maken. Dit vereist wat denkwerk. Dit vereist wat activiteit van u. Dat u hierin verdiept en mee bezig bent. Dat de genade Gods grote gunst aan u, dat dat voor u is. staat bijvoorbeeld ook in Romeinen 6 vers 12. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijk bestaan. Geef niet toe aan uw begeerte. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor ongerechtigheid, maar juist in dienst van God als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Stel uzelf in de dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Dat mogen we. En wilt u kunnen regeren in dit leven en heersen, moet u dat doen. Dan moet u uw gedachten veranderen. Dan moeten de daden gaan lijken op God. Maar niet om daarom dichter bij God te komen. Maar juist omdat u zo dicht bij God bent. Om heilig. Wij zijn heilig omdat Hij heilig is. En die heiligheid zit hierin. En die mogen wij er actief uit laten komen. De genade gaat echt ver. Paulus kreeg dat verwijt dus in die versen. Ik ga ze met u doorlopen. Want natuurlijk moeten we niet zondigen opdat de genade toeneemt. Maar het is wel zo dat als u zondigt, u steeds meer genade ervaart in uw leven. Dat is wel zo. Gods genade is nooit te klein. Er is altijd genade van God voor u. Maar hoe beantwoordt Paulus dan de vraag? Romeinen 3 vers 8. Ik ga ze voor u lezen. Daar is Paulus redelijk snel in de beantwoording daarvan. Daar staat: kunnen we niet beter het kwade doen omdat het goede eruit voortkomt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren. Maar wie ons zo belasteren, zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Dat is redelijk duidelijk. Of in HSV staat, ja, over hun is verdoemenis. Paulus zegt echt van, hoe kom je nou bij die vraag? Tuurlijk niet. En ook alleen die opmerking. Dat is het niet. Romeinen 6 vers 1. Daar staat dan, betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in de zonde kunnen leven? Weet u niet dat wie gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood gewekt is, een nieuw leven te leiden. Als we delen in zijn dood, zullen we ook delen in zijn opstanding. Natuurlijk gaat u niet zondigen, want uw oude ik is gestorven. Als u gedoopt bent, is dat het beeld, is dat het symbool. Misschien zelfs wel iets meer als een symbool. Als u gedoopt wordt, gaat uw oude leven, je oude ik in dat waterbad en blijft daar. En u staat op in een nieuw leven. En natuurlijk, dan kan u eigenlijk niet meer zondigen. Dat doen we nog wel. We moeten onze gedachten veranderen. Maar hoe kunnen we blijven zondigen als we een andere natuur hebben? Hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in de zonde kunnen leven? Dat kan niet. En dat mag u actief ook niet meer doen. U hoeft niet te zondigen. Die kracht en die macht zit in u door Gods geest. En dan staat er in Romeinen, even kijken, heb ik die al? Nee, die heb ik niet staan, lees ik nog even voor. Wie in vers 7 staat, wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Het is als ware je recht. Je hoeft dat niet. En ik hoop dat u die wil pakken. Van, het is echt uw recht dat u vrij mag zijn. U bent vrij. Leef dan ook vrij. Romeinen 6 vers 15. Betekent dit nu dat we vrijheid mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood. Maar wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. U was slaven van de zonde, maar God zij gedankt, nu gehoorzaamt u van ganse harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd. En bevrijd van de zonde bent u onderworpen aan de gerechtigheid. En dan zegt hij, ik gebruik dit soort menselijke termen omdat u zwakke mensen bent. Soms snappen we deze nog niet zo heel goed. Maar als u tot geloof gekomen bent en u blijft maar doorzondigen, dan raak je als ware daar weer ja, in vast. Dan wordt het een patroon wat soms lastig te doorbreken is. En God wil dat niet. God wil niet dat jij je als ware weer, om het zomaar te zeggen, slaaf wordt van die zonde. Daarom moet je niet zondigen. Je bent nieuw, maar ga nou niet door in dat zondigen. Want daar kan je wel aan vastkomen te zitten. Dus, zullen we blijven zondigen omdat de genade toch wel toeneemt? Nee, natuurlijk niet. U bent anders, u wilt er niet weer aan vastkomen. Maar de genade van God zal wel altijd toenemen. Het zult u meer en meer en meer ervaren. Omdat dat nou eenmaal genade is. En zo mogen we dat ontvangen. Het is onze vrijheid. Wij staan volledig vrij voor God. Het is wat we lezen in Romeinen 8 vers 1. Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Er is geen oordeel meer voor u. Als u wordt aangeklaagd, door wie dan ook, maar vooral richting u en God, er is nooit meer veroordeling. Nooit meer. Want die is één keer gedragen door Jezus, is dat offer gebracht. Eén keer. En daardoor bent u ten alle tijden vrij voor God. En misbruik die vrijheid niet. Maar denk er wel over na en pas dit toe. Dat u echt in uw leven mag ervaren dat het genade op genade zal zijn. En dat u zo door uw leven kan gaan. Dat geeft echte vrijheid. Dat geeft echt ruimte in u. En dat wil God heel graag voor u. Ik wil afronden door voor u te bidden. En als iemand al wil spelen, graag. Vader, ik wil danken dat u er bent. Ik wil danken dat we u mogen aanbidden. Omdat u groot bent. Omdat u ons alles vergeven heeft. Van het begin dat we leefden, totdat wij bij u zullen zijn. Heer, ik dank u wel dat wij in die zin zo rechtvaardig voor u staan. Vader, ik bid dat iedereen iets hiervan zal begrijpen. Iets meer en meer hiervan zal begrijpen. Vader, ik bid echt dat u onze ogen zult openen. Voor de rijkdom van uw vrijheid. Van uw werk. Dat begon met uw sterven aan het kruis. Lieve Jezus, lieve Heer. Ik dank u wel dat u er voor ons bent. En dat u ons wil zegenen. Met ons mee wil gaan. Dank u wel voor uw genade. Op genade.